Daarna openen wij Gods woord en we doen dat vanmiddag in twee gedeelten. Allereerst uit het boek van de Psalmen, Psalm 19. En daarna lezen we uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Romeinen. En we lezen uit hoofdstuk 1 de versen 18 tot en met 25. Dus Psalm 19 en Romeinen 1, vers 18 tot 25 vormen de schriftlezing voor vanmiddag.
Een psalm van David voor een opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn der handen werk. Dag aan dag stort de overvloedige spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Ze is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan het einde dezelfde. En er is niets verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, tezamen zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook worden uw knechten door dezelfde gewaarschuwd. In het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwaling verstaan? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van mijn trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laten de redenen mijn mond en de overdenkingen mijn harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser. Lezen we verder bij Romeinen 1, vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Omdat hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij God kennen, hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en in hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beeld van een verderfelijk mens en gevogelte en van viervoetige kruipende gedierten. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheid hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den schepper, die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen.
Wij gaan vanmiddag verder, gemeente, met het luisteren naar wat de kerk van de reformatie beleden heeft in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij luisteren vanmiddag naar artikel 2. Artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat boven: door wat middel God van ons gekend wordt. En dan wordt het volgende beleden. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en de regering van de hele wereld, omdat deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letters zijn, die ons de onzienlijke dingen van God te aanschouwen geven, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt in Romeinen 1, vers 20, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons nodig is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid van de zijnen. Laten we hier samen de Heere bidden om zijn opening van zijn woord en de verlichting met zijn Heilige Geest. Heere, wij stellen ons vanmiddag voor uw heilig aangezicht. Om u te loven en te prijzen dat u zichzelf aan ons bekend maakt. Dat wij u kennen, dat komt niet bij ons vandaan. Daar gaat het vanmiddag over. Dat u zichzelf aan ons bekend maakt. En dat wij daarom u mogen kennen. Wij kennen hem. Dat zijn de eerste woorden hier van artikel 2. Wij kennen hem. Wij kennen God. Dat wordt hier vanmiddag beleden. En over die kennis van God gaat het vanmiddag. Hoe leer je God nou kennen? Wie is God nu? Hoe maakt hij zich bekend? Thema voor de prediking zijn dan ook die eerste drie woorden. Wij kennen hem. En dan letten we allereerst erop dat God zichzelf bekend maakt. In de tweede plaats hoe hij zichzelf bekend maakt. En dan in de derde plaats wat hij van zichzelf bekend maakt. Dus wij kennen hem. Dat hij zichzelf bekend maakt. Hoe hij zichzelf bekend maakt. En wat hij van zichzelf bekend maakt. Wij kennen hem. Ja, wij kennen God. Dat is die God die in het eerste artikel beleden is. Als die God die eeuwig is, onveranderlijk, wijs, almachtig, rechtvaardig, goed, een overvloedige fontein van alle goeds. En Guido de Bret die zegt, wij kennen hem. Is dat geen wonder? Dat wij zondige mensen, kleine mensen, deze God mogen kennen. Kijk, wat hier vanmiddag beleden wordt, gemeente, dat is niet maar een soort theoretisch verhaal. Maar je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een lofzang. Wij kennen hem. Dat is een wonder van genade. Dat wij zondige mensen God mogen kennen. Dat God zich aan ons bekend maakt. Daarin laat de Heere ook zien dat hij goed is. Dat hij genadig is. Dat hij barmhartig is. Hij had immers het recht om na de zondeval ons in onze verlorenheid te laten. Adam en Eva die zijn in het paradijs de rechte kennis van God kwijtgeraakt. En wat doet God na de zondeval? God heeft Adam en Eva niet gelaten in hun verlorenheid. Hij heeft ze opgezocht. Hij heeft ze geroepen. Hij heeft zichzelf weer aan hen bekendgemaakt. Hij heeft de omgang met hen gezocht. Hij heeft zijn zoon beloofd die in de wereld zou komen om zondaren zalig te maken. En zondaren weer terug te brengen bij God, opdat ze hem zullen kennen. Ja, het is een groot wonder, gemeente, dat wij God mogen kennen. Dat we vanmiddag met Guido de Bret mogen beleiden. Wij kennen hem. Dat is alleen aan God te danken. Dat hij zich aan ons bekend maakt. Anders zouden we God helemaal niet kennen. Als God niet dit initiatief had genomen om zich aan ons bekend te maken, dan zouden wij verduisterd zijn in ons verstand. Dan zou er geen kennis van God zijn. En God kennen, jongens en meisjes, het is wel goed om dat vanmiddag even te zeggen. God kennen, dat is niet alleen maar iets dat je van God weet. Kijk, je kunt iemand kennen in de zin van je weet heel veel van iemand. En er zijn mensen die alles weten van het koninklijk huis, van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ze houden alles bij wat in de kranten verschijnt en wat op internet te lezen is en wat in het nieuws te horen is. Zodat ze heel veel van hen weten en kennen. Maar dat betekent nog niet dat je de koning echt kent persoonlijk. Dat je met hem gesproken hebt. Dat je weet wat er in zijn hart leeft. Dat je weet hoe die echt in het dagelijks leven is. Kijk, en daar gaat het hier om. Kennen van God, dat is kennen door omgang. Wanneer leer je iemand kennen? Nou, als je veel met iemand praat, als je met iemand optrekt. Als je met iemand spreekt. Waardoor je nog meer van de ander leert kennen en waardoor je ook steeds meer van de ander komt te weten hoe die is en wat die doet en wat die denkt. Door omgang leer je iemand kennen. Kijk, wanneer je iemand bijna helemaal niet ziet en bijna nooit spreekt, dan leer je de ander ook niet kennen. Dus om dit kennen gaat het hier. Wij kennen God. Het gaat om de persoonlijke omgang met God. Ja, sterker nog, wij mogen in een liefdesrelatie met God leven. De Heere laat zich kennen. Hij laat zich vinden. Opdat we hem zouden liefhebben. Opdat we hem zouden dienen. Opdat we hem zouden vrezen. Ja, wij mogen zelfs groeien in de kennis van God. De kennis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is pure goedheid van God, dat wij God mogen kennen. En daarom, de Nederlandse geloofsbelijdenis en ook dit artikel vanmiddag, dat is maar geen dorre theorie. Dat is de lofzang. Wij kennen hem. Wat een wonder, wat een genade. God heeft ons niet afgeschreven. Hij heeft ons niet voor eeuwig aan onszelf overgelaten, los van hem. Maar hij komt naar ons toe. Hij maakt zich aan ons bekend. God is en blijft niet de grote onbekende. Ja, voor velen in onze tijd is dat wel zo. Veel mensen vragen zich af of God wel bestaat. En er zijn al genoeg mensen die de conclusie hebben getrokken dat God niet bestaat, de zogenaamde atheïsten. Maar er zijn nog veel meer mensen die zeggen, ik weet het eigenlijk niet, de zogenaamde agnosten. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, misschien is die er wel. Maar ja, hoe weten wij dat nou? En hoe kunnen wij zeker weten dat die God er is? Laat die zich dan ook aan ons bekendmaken. Wij weten het allemaal niet. Maar is dat nou zo? Dat wij mensen eigenlijk nooit zeker kunnen weten wie God is. En dat God er zelfs is. Nee, zegt Guido de Bre. Wij kennen hem. En wij kennen hem door twee middelen. En dan zien we hoe God zich bekend maakt. God laat zich kennen. En het eerste wat hier dan vanmiddag staat, gemeente, dat is dat God zich laat kennen door de schepping, de onderhouding en de regering van heel deze wereld. Nou, als je in de zomervakantie in het buitenland bent, en je bent in een gebied met heel veel bergen, wat kun je dan onder de indruk komen van de natuur, van de schepping? En dan kun je ook onder de indruk komen van God. Dan zeg je, God heeft alles geschapen. En als dit al zo machtig en zo indrukwekkend is, hoe groot is God dan wel niet? Ja, God laat zich dus ook door de natuur kennen. Jesaja zegt het toch, kijk omhoog. Wie heeft al deze dingen geschapen? Wie heeft alles gemaakt? Of als je door de bossen loopt. Of je maakt op een prachtige heldere avond een wandeling langs de dijk. En je ziet de zon ondergaan met al die prachtige kleuren. Wat kun je dan onder de indruk komen van God de Schepper. Die alles heeft geschapen. Of als je bij de wieg van een babytje staat. En alles mag goed zijn. En alles functioneert in zo'n klein kindje tot in het kleinste toe. Dan zeg je, hoe groot is God? Hoe heerlijk is uw naam, Heere, over de hele aarde. God heeft alles zo goed en zo mooi geschapen. En je ziet het elke keer weer in het voorjaar. Na een koude en natte winter. Als alles weer gaat groeien en bloeien. Als de bomen weer gaan uitlopen. Als de bloesem er weer komt. God die voor ons zorgt. Dat alles groeit en bloeit. Zodat wij weer voldoende te eten hebben. Ook daarin zie je de hand van God. God opent zijn hand, staat er in een van de psalmen. En hij verzadigt al wat er leeft hier op aarde. God onderhoudt ons leven. God zorgt voor ons. Dat we vanmiddag te eten hadden en dat er voldoende was. En dat als we straks weer thuiskomen, de broodtafel weer staat aangericht. En dat er genoeg is om te eten. Het is de zorg van de Heere. Daarin zie je ook dat de Heere er is en dat hij bestaat. En hij regeert deze wereld. Heeft alle dingen in deze wereld in zijn hand. Hij bestuurt vanaf de troon in de hemel alles wat er op aarde gebeurt. En hij leidt deze wereld naar het grote einddoel. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. De complete vervulling van al Gods beloften in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En zo kun je ook Gods hand zien in de gebeurtenissen van de wereld. Ook in ons eigen land. Noem een voorbeeld uit de geschiedenis. Je hebt het misschien wel eens een keer met vaderlandse geschiedenis op school gehad. Toen de Spaanse oorlogsvloot, de Armada, in 1588 door zware stormen werd verwoest op zee. Toen hebben de staten van Zeeland, moet je nagaan, de overheid van Zeeland, die heeft toen een gedenkpenning uitgegeven met de tekst erop: Gods adem heeft hen verstrooid. Ze zagen Gods hand daarin. Het waren niet alleen maar de weersomstandigheden die er de oorzaak van waren dat de Spaanse vloot verwoest werd door die storm. Nee, God had de hand in die storm. God leidt de gebeurtenis. En zo hebben ze dat beleden daartoe in Zeeland. En hebben ze die gedenkpenning uitgegeven met die woorden daarop: Gods adem heeft ze verstrooid. God heeft de stormen gebruikt om de vijand te verdrijven. Ze zagen Gods hand in de geschiedenis. Ja, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis hier. Als je daarnaar kijkt, de schepping is als een prachtig boek, een schoon boek. Daarin zie je de hand van God, de hand van de scheppende God. Daarin zie je hoe de Heere de wereld onderhoudt en regeert tot op de dag van vandaag. Als je dat boek goed leest, dan kom je God tegen. De grote dingen, de grote werken die hij gedaan heeft in het verleden, maar die hij nog steeds doet. Guido de Bray zegt hier in artikel 2 in dat boek: zijn alle schepselen als letters. Dus je kunt de schepping als een boek zien, met allemaal prachtige letters daarin. En als je dat boek gaat lezen, dan kom je onder de indruk van de grootheid van God. En dan worden de woorden geciteerd uit Romeinen 1. Dan zie je in de schepping iets van God. Er is wat van God te kennen uit de schepping. Je ziet zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dus na de zondeval zijn er nog signalen van God in de schepping gemeend. Er zijn signalen die wijzen op God. Er zijn tekenen die wijzen op God. Het is net als met een gebouw. Als er een gebouw geopend wordt, een prachtig nieuw gebouw, dan gaan de mensen dat gebouw bewonderen en dan gaan ze natuurlijk ook vragen naar de architect, naar de ontwerper van dat gebouw. Want die man die heeft dat natuurlijk prachtig ontworpen en mooi gemaakt. Nou, zo is het ook met de schepping gemeend. Als je in de schepping rondgaat, je leest het boek van de schepping, dan ga je als het goed is vragen naar de architect, naar de grote bouwer van alles, de Heere zelf. Dus de schepping die wijst naar de architect, naar de schepper van hemel en aarde. En dan komen we bij een groot probleem, gemeente. Want heel veel mensen die zien dat niet. Vroeger werd dat misschien nog wel meer gezien en meer aanvaard, maar vandaag is dat lang niet zo meer. We zijn vandaag zo ver van God afgegroeid dat de mens helemaal God niet meer ziet in de schepping en niet meer tegenkomt in de wereld. Als ze naar de schepping kijken, dan zien ze daarin niet de hand van God, maar dan geven ze een hele andere verklaring en dan zeggen ze: alles is ontstaan door evolutie, door een oerknal aan het begin van de wereldgeschiedenis. En toen zijn de cellen zich gaan delen en gaan delen en zo is er een ontwikkeling gekomen van het plantaardige naar het dierlijke en uiteindelijk naar het menselijke. En er zijn natuurwetten. Ja, die zorgen ervoor dat er regen en droogte is op zijn tijd. Maar daar heeft God niks mee te maken. Er is helemaal geen God. Dus dat moeten we ons vanmiddag wel realiseren, gemeente. Als we dat lezen hier, dat we God kunnen kennen uit de natuur en uit de onderhouding en de regering van deze wereld. Dat haaks staat op wat in onze tijd gedacht wordt. Die signalen van God, die worden niet meer gezien, die worden niet meer herkend. Wat betekent dat? Dat je dus God ook niet zomaar uit de natuur kunt leren kennen. Dat dat niet een vanzelfsprekendheid is. Dat het niet een automatisme is. En dat is trouwens al wat Paulus ook zegt in Romeinen 1. We hebben dat vanmiddag gelezen. De mens die drukt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Met andere woorden, de mens die drukt het weg. Die pakt dat boek van de schepping, bij wijze van spreken, en die gooit het weg. En hij ziet daar de hand van God niet in. De een zegt dat God niet bestaat. En de ander die zegt, ik weet het niet. En een derde die zegt, nou ja, het kan ook een andere God zijn. Er zijn toch meerdere goden misschien wel. Wie zegt dat de God van de Bijbel de ware God is? Dus die signalen die naar God wijzen, die worden niet meer opgemerkt. En die zijn dus ook geen manier om God echt te leren kennen. Dus ik kan God niet rechtstreeks meer uit de natuur leren kennen. Ja, er is een ingeschapen godskennis, zegt Paulus in Romeinen 1. Er zijn nog flarden van de kennis van God overgebleven na de zondeval. Hoe je dat kunt zien? Nou, er is een algemeen besef van goed en kwaad. Je hoeft geen christen te zijn om een besef te hebben dat iemand doden verkeerd is. Je hoeft geen christen te zijn om ervan overtuigd te zijn dat stelen niet mag. Dat zit in ons. Dat heeft te maken met ons geweten dat nog herinnert aan onze afkomst. Dat we door God geschapen zijn naar zijn beeld. Jongens en meisjes, dat stemmetje, weet je wel, in jou. Als je iets doet waarvan je weet, dat mag niet van mijn vader en moeder. En je doet het toch, dan hoor je iets van binnen in je. Ja, maar je weet toch dat dat niet mag, dat dat verkeerd is. Dat is er nog. Maar zegt de Bijbel, zegt Paulus in Romeinen 1, dat is niet meer voldoende om God te leren kennen. En wat Paulus zegt, dat wordt hier dan door Guido de Breij ook overgenomen, dat wat er nog is overgebleven aan iets van het kennen van God, het besef van goed en kwaad, dat is wel voldoende om de mensen te overtuigen van hun schuld en om hun alle onschuld te benemen. Wat betekent dat? Dat betekent dat ieder mens schuldig staat tegenover God. Als hij in dit leven God niet leert kennen, daar kan hij nooit God de schuld van geven. Niemand kan zeggen dat God zich niet bekend maakt. God maakt zich bekend. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Ja, maar de mensen zien dat niet. Waar ligt dat aan? Nee, dat ligt niet aan God, maar dat ligt aan de mens. Ik kan natuurlijk, gemeente, op een prachtige zonnige dag buiten lopen. Maar als ik een hele donkere zonnebril op heb, of ik doe een blinddoek voor mijn ogen, ja, dan zie ik de zon niet, hoe krachtig de zon ook schijnt. En dat ik de zon dan niet zie, dat ligt niet aan de zon, maar dat ligt aan het feit dat er iets voor mijn ogen zit. En zo is het nou ook met de mens. Wij zijn geestelijk blind. En dat betekent dat wij die signalen van God in de schepping niet meer opvangen. En die geestelijke blindheid, dat is niet de schuld van God, maar dat is onze eigen schuld, zegt Paulus. Daarom komt de toorn van God ook over ons als mens. Dat wij God niet meer kunnen leren kennen vanuit onszelf, dat is onze eigen schuld. En daarom is geen mens te verontschuldigen. Er is straks niemand die voor God staat, voor de rechterstoel, en die kan zeggen, Heere, ja maar het ligt aan u dat ik u niet kon leren kennen. U hebt zich niet aan ons bekendgemaakt. Of u hebt zich niet duidelijk genoeg aan ons bekendgemaakt. Want de schuld ligt bij ons. Wij zijn geestelijk blind. Dus we hebben een ander middel nodig. En Gode zij dank, er is een ander middel. Er is een ander boek, gelukkig nog. En dat boek, dat is de Bijbel. Daar heeft God zelf voor gezorgd. Wij kennen hem, zegt Guido de Bref vanmiddag. Wij kennen hem, omdat hij zich nog heerlijker en volkomener heeft geopenbaard door zijn heilig en goddelijk woord. Dus die openbaring van Gods woord is duidelijker, is krachtiger dan de openbaring in de schepping en in de natuur. En dat heeft te maken met ons, gemeente. Omdat wij door onze geestelijke blindheid die signalen vanuit de natuur en de onderhouding van deze wereld niet meer opvangen. En nu heeft God de Bijbel gegeven, zijn eigen woord. Daar heeft hij zwart op wit neergeschreven wie hij is en wie hij voor ons wil zijn. Dat heeft hij op een hele duidelijke manier gedaan, die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Dus hoe leer je nou God kennen? Nou, niet door op zondag in de natuur te gaan wandelen en te denken dat je dan God wel leert kennen. Natuurlijk, je kunt in de natuur wel iets van de grootheid van God ontdekken. En je kunt wel iets van de grootheid van de schepper zien. Maar wat zie ik in de natuur en in de bossen niet, bijvoorbeeld, gemeente, en in de bergen niet? Daar zie ik niet de grote liefde van God, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Daar zie ik niet het kruis van de Heere Jezus, waaraan hij zich heeft laten nagelen om zondaren te redden van het eeuwige verderf en weer terug te brengen in de gemeenschap met God. Daar zie ik het werk van de Heilige Geest niet, gemeente, die mijn hart opent voor God en die mij weer terugbrengt tot God. Dat zijn alleen dingen die ik zie uit het woord van God. En daarom heb ik het woord nog. En moet ik niet, gemeente, bij de natuur blijven staan, maar moet ik naar de schriftuur, naar de Bijbel, naar de Heilige Schrift, waarin God zich zo duidelijk heeft geopenbaard. Ik vind het hier zo prachtig gezegd door Guido de Bref. De Bijbel is het heilig en goddelijk woord. We hebben met de Bijbel iets in handen gekregen, gemeente. Dat is niet zomaar iets. We hebben niet zomaar een boek. De Bijbel is het heilig en goddelijk woord. En dat laat de Bijbel zelf ook weten, gemeente. Dat je God uiteindelijk ook niet kunt leren kennen, echt kunt leren kennen, als je begint bij de natuur en bij de schepping. We hebben Psalm 19 gelezen. We hebben Psalm 19 ook samen twee versen ervan gezongen, waarin dat heel duidelijk naar voren komt. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Ja, in de schepping zie je de grootheid van God en de heerlijkheid van God. Maar dan gaat de dichter van Psalm 19 verder. De wet van de Heere is volmaakt en zij bekeert de ziel. En de wet, dat is hier de Torah. Dat is niet alleen maar de 10 geboden. Dat is de hele openbaring van God. Alles wat God van zichzelf zegt. Ja, de wet, het woord van God, dat gaat boven de natuur. Want het bekeert de ziel. Het bekeert het hart. En dat kan de natuur, dat kan de schepping nooit doen. Dus dat machtig gemeen. Dat we het woord van God hebben gekregen. En dat dit woord van God volmaakt is. Laten we dat vasthouden vandaag. Juist in onze tijd worden er aanvallen op dit heilig en goddelijk woord van God gericht. Van buitenaf. En helaas ook van binnenuit, vanuit de kerk. Om het woord van God toch anders te lezen. Om het gezag van het woord van God op een andere manier in te vullen. O, laten we alstublieft, gemeent, bij het heilig woord van God blijven. Het is het heilig en goddelijk woord van God. En laten we zo dat woord van God lezen. Want in de Bijbel krijg je antwoord, ouderen en jongeren, op de vraag, waar kom ik vandaan? Wie ben ik? En waar ga ik naartoe? De Bijbel geeft antwoord op echte levensvraag. De Bijbel is daarin ook duidelijk en helder. Zeker, er zijn moeilijke dingen in de Bijbel en niet alles in de Bijbel kun je begrijpen. En niet alles in de Bijbel is direct te snappen. Maar de Bijbel is zo duidelijk als het gaat om de weg van onze zaligheid. Om de weg tot ons eeuwig behoud. Daar is de Bijbel klip en klaar in. Gods woord is helder, is een lamp voor onze voet. Gods woord, gemeen. Daar krijg je het antwoord op de vraag waar je vrede vindt voor het hart. Waar je de echte vreugde vindt in dit leven. Waar je een toekomstperspectief ontvangt waarvan je zegt, dit is mijn houvast in leven en in sterven. Dus we worden vanmiddag aangespoord, gemeente, om de Bijbel, het woord van God, om dat woord te lezen, te gebruiken. Ook in ons dagelijks leven. En is dat misschien niet een lastig punt geworden? Om in het dagelijks leven het woord van God ook echt tot je te laten komen en te lezen en te gebruiken. Want het is natuurlijk een voorrecht dat we een Bijbel hebben. En als ik denk ik vanmiddag aan u vraag hoeveel Bijbels hebt u in huis. Nou, ik denk dat u bij uzelf gaat nagaat en gaat tellen en denkt daar ligt er één en daar ligt er één en daar ligt er één. We hebben zoveel Bijbels in huis. Maar gebruiken we de Bijbel ook? Gaan we echt met de Bijbel om? Probeer dat nou eens in u en jouw gedachten even na te gaan. Het nieuwe jaar, dat is alweer een week of vier zo oud. Hoe zit het met het Bijbelgebruik, met het Bijbellezen in deze eerste weken van het nieuwe jaar? Zijn we er elke dag aan toegekomen om voor onszelf de Bijbel te lezen? Of is dat misschien toch wel lastig? Om dat in te passen in ons dagelijks leven. Om daar de tijd voor te nemen. En als je dan misschien even de tijd neemt om de Bijbel te lezen, dat het zo heel lastig is om je te concentreren op wat er staat. En dat je al gauw denkt, het is zo moeilijk, ik snap het niet. Misschien voel je je ook wel schuldig. Dat je zegt, ik zou er meer uit moeten lezen. Die Bijbel, dat is toch de bron van vreugde. Want dat is de bron waaruit we mogen putten om kracht, moed en troost te ontvangen. En toch is het lastig om die Bijbel in te passen. Het lezen van de Bijbel en het horen naar de Bijbel in te passen in ons dagelijks leven. Vraag het wel eens aan de jongeren op de catechisatie. Lees je elke dag ook voor jezelf even uit de Bijbel? Nou, ik zal maar geen getallen noemen, gemeen. Maar u voelt denk ik wel aan dat het voor onze jongeren best wel lastig is. Laat ik dat vanmiddag maar zo formuleren. Om in hun dagelijks leven ook echt eraan toe te komen om uit de Bijbel te lezen. En ik denk dat dat niet alleen bij mijn catechisanten is. Maar dat dat ook bij ons als ouders en ouderen misschien ook nog wel het geval is. Misschien is het goed vanmiddag om naar aanleiding van de preekgemeente eens met elkaar daarover door te praten. Hoe kunnen we elkaar nou helpen om de Bijbel echt te lezen, regelmatig te lezen. Elke dag als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad te gebruiken. Dat we ook echt de tijd er even voor nemen. Want even snel de Bijbel lezen. Ja, even oppervlakkig de Bijbel lezen. Dan dringt de boodschap van het woord van God ook niet echt tot ons door. En hoe moet je dat dan doen? Nou, laat ik een paar dingen mogen noemen vanmiddag. Met de bedoeling om daar gewoon voor jezelf eens over na te denken. En met elkaar misschien over te praten. Hoe je elkaar daarbij kunt helpen. Elke dag een stukje uit de Bijbel lezen. Nou, dat hoeven geen lange stukken te zijn. Je kunt jezelf verplichten om elke dag een heel hoofdstuk te lezen, met het gevaar dat je dan snel gaat lezen, omdat vooral als de hoofdstukken wat lang zijn, om dat af te krijgen. Maar dan heeft het ook geen effect. Dus begin er maar mee om niet al te lange stukjes uit de Bijbel te gaan lezen. En, dat zeg je dan vanmiddag er ook maar even bij, maar laat het ook niet bij een enkele tekst die zo via een Bijbel-app elke dag even naar je toe komt. En dan lees je die Bijbeltekst en dan denk je, nou, ik heb mijn Bijbellezing voor vandaag wel gehad. Dat is natuurlijk wel mooi. Het kan soms ook wel bemoedigend zijn. En de Heere kan dat ook gebruiken, daar ben ik zeker van. Maar de andere kant is, de Bijbeltekst wil ook in zijn verband gelezen worden. En de Bijbel wil toch ook, zeker een Bijbelboek, in een volgorde gelezen worden. Daar zitten verbanden in de Bijbel. Dus kies dan elke dag voor korte stukjes, maar wel korte stukjes die elkaar opvolgen. Probeer dat eens voor jezelf te doen. En misschien is het goed om dat met elkaar te doen. Dat je samen dezelfde stukjes leest, zodat je ook in je vriendenkring of met anderen, dat je afspreekt, dit lezen we deze maand of dit lezen we deze week. En dat je elkaar eraan herinnert en elkaar even helpt en misschien ook wel even appt naar elkaar. Heb je het stukje voor vandaag al gelezen? Laten we elkaar opscherpen om het woord van God te lezen en erbij stil te staan. En als je de Bijbel leest, dat is nog weer zoiets, lees dat niet als een boek vol met regels, jonge mensen. Maar lees de Bijbel als een brief. Een brief die God aan jou richt. En ik mag zelfs zeggen, het is een liefdesbrief. Nou, als je een liefdesbrief krijgt, die maak je toch open. Die lees je. Die lees je nog een keer. En die lees je nog een keer. Staat het er echt? Houdt zij echt van me? Houdt hij echt van me? Zo wil de Bijbel gelezen worden. Als een liefdesbrief van God. Kijk, en als je dan een stukje uit de Bijbel gelezen hebt, stel dan een paar vragen aan het stukje wat je gelezen hebt. Dat je jezelf afvraagt, wat staat er nou eigenlijk? Wat staat er nou eigenlijk? En wat betekent dat? Wat zou dat nou kunnen betekenen? En wat betekent het voor mij vandaag? Wat zou God mij door deze woorden vandaag willen zeggen? En dan heb je ook een hulpmiddel. Dan heb je de Bijbel met uitleg. En dan heb je de kanttekeningen bij de Bijbel. En zo heb je misschien wel een dagboekje bij de Bijbelstukjes die je leest. Die je kunnen helpen om de betekenis van het woord van God voor die dag helder te krijgen. Ja, maar dat is toch wel lastig om dat vol te houden. Hè? Misschien ben je er ook wel mee begonnen, 1 of 2 januari om dat te doen. Maar daar zijn we alweer op 22 januari en nou zit de slof er alweer in. Begin dan vandaag opnieuw. En bid vooral om de leiding van de Heilige Geest. Dat die je de kracht geeft om het woord van God te lezen en te blijven lezen. Maar ook om de betekenis van het woord van God te zien voor je eigen leven. Kijk, we kunnen heel makkelijk de Bijbel de schuld geven dat de Bijbel moeilijk is en dat het niet altijd makkelijk is. En dat is natuurlijk ook zo. Niet alle stukjes uit de Bijbel zijn even makkelijk. Maar de Bijbel is wel, gemeente, de openbaring van God. Het woord van God, dat is levend en krachtig. En als ik dat niet ervaar, dat het woord niks doet, wat moet ik dan doen? Vouw dan vooral je handen en zeg, Heere, open mijn hart voor dat woord. En open uw woord voor mijn hart. Heere, werkt u in mij. Zou de Heere dan niet in jouw leven en in jouw hart zo willen werken, dat er toch iets, laat ik het dan maar zo zeggen, van een klik komt met de Bijbel, met het woord van God. Ja, met God zelf. Dat heeft de Heere toch beloofd. Hij heeft beloofd dat hij door zijn woord wil werken. Hij heeft beloofd dat hij door zijn geest wil werken. Hoe blind we van onszelf ook zijn. En hoe hard en onverschillig we misschien ook van onszelf zijn. Maar hij heeft beloofd dat hij in onze harten wil werken. Hij heeft de Heilige Geest nota bene uitgestort op de Pinksterdag. Om het verstand van mensen te verlichten. Je moet altijd aan de discipelen denken. Die snapten ook niks van het werk van de Heer Jezus. Van zijn kruis en ook van zijn opstanding. Ze snappen het niet en ze weten het niet. En dan lees je na de opstanding van de Heer Jezus dat de Heer Jezus hun verstand verlicht. Hun verstand opent opdat zij de schriften verstonden. Kijk, dat is het. Dat God door zijn Heilige Geest je verstand opent. En dat betekent niet dat je ineens een groot verstand krijgt. Maar dat je gaat zien waar het geestelijk echt om gaat in je leven. Dat het gaat om God. Om het kennen van God. Om de eer van God. Dat het gaat om je redding. Om je zaligheid. Door de Heer Jezus Christus. Dus wat let je om vandaag weer te beginnen. Met het lezen van de Bijbel. Het is het beste wat je kunt doen. De Bijbel dichtlaten. Ja, de Bijbel dichtlaten, gemeente. Dan leer je God ook niet echt kennen. Ja, zeker, God kan je ook op een andere manier trekken. Maar toch de gewone weg die God gaat om zondaren, om mensen tot zich te trekken, dat is door het lezen en door het horen van het woord. Als u de Heer hebt leren kennen, ga dat eens na. Welke betekenis de Bijbel voor u gekregen heeft. Dan zult u toch beamen vanmiddag. God werkt toch door zijn woord. Misschien was het een preek. Misschien was het een stukje uit de Bijbel dat je las. Misschien was het een belijdenistekst die je meekreeg. Een trouwtekst die je ontving op de dag van je trouwen. En God gebruikte die woorden om tot je hart te spreken. Gebruik je bij. Jongens en meisjes, jullie kennen een liedje, hè? Dat zegt, lees je Bijbel. Bid elke dag. Dan zou je dat vanmiddag willen onthouden van de preek. Om je Bijbel te lezen. Om elke dag te bidden. Om dat te doen. Dat wil God zegenen in je leven. En je hebt niet altijd zin. Nee, zeker niet. En je vergeet het ook wel eens. Ja, maar toch elke keer weer. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Want zo wil God werken. En tegen de jongeren, maar ook tegen de ouderen. Misschien geldt het voor hun ook wel, zou ik willen zeggen. Gebruik je Bijbel zoals je je mobiel gebruikt. Je mobiel, die gebruik je elke dag, toch? En elke dag kijk je minstens wel één keer. Ik denk vaker naar alle berichten die er komen. Gebruik de Bijbel als je mobiel. Want er is elke dag een bericht van de hemel voor u en voor jou. Dat God contact met ons zoekt. Dat hij ons wil leiden. Dat hij ons wil onderwijzen. Elke dag wil de Heere door zijn woord tot ons spreken. Is dat geen wonder? Is dat geen genade? Zeker, wat moeten wij elke keer weer... En dat is ook, denk ik, iets wat je met schaamte moet zeggen als je de Heere hebt leren kennen ook. Dat je zegt, als je soms geen zin hebt om het woord van de Heere te lezen. Als je denkt, nou dat komt dan morgen wel weer. Nou ben ik te moe of nou heb ik wat anders aan mijn hoofd. Dat je zegt, Heere, doe ik u daarmee niet tekort. Want juist uw woord heb ik nodig. Uw stem wil ik horen. U bent er toch die mijn leven leidt. U bent er toch die me op de weg van het behoud leidt. U bent toch degene die ook in het dagelijks leven mij wil leiden. Om de juiste keuzes te maken. Om de juiste beslissingen te nemen. Om dicht bij u te blijven. Daarvoor heb ik uw woord nodig. Want het woord van God, dat is het zwaard van de Heilige Geest, zegt de apostel Paulus. Je hebt als christen toch het woord van God nodig. Elke dag weer opnieuw om christen te zijn. zijn, om christen te blijven. Je kunt toch niet zonder het woord? Wat moet je als soldaat zonder een wapen? Nou, die Oekraïense soldatengemeente, dat Oekraïense leger, dat merkt dat nou in de strijd tegen Rusland. Dat ze sterkere wapens nodig hebben. Ze hebben wapens nodig die geschikt zijn voor de strijd tegen de Russen. En ze vragen dat aan het Westen. Geef ons meer wapens. En er worden vergaderingen over belegd door de NAVO om te kijken of we dat kunnen doen. Zonder dat we daarmee weer Rusland misschien in het harnas, tegen ons in het harnas jagen. Maar het is duidelijk, een leger heeft wapens nodig. Wat is een soldaat zonder een wapen? Nu gemeente, wat is een christen zonder het wapen van het woord? Het zwaard van de Heilige Geest. Om als christen vol te houden in de geestelijke strijd. Heb je het woord nodig om bidden te strijden? Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Zo schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze. Opdat ze kunnen weerstaan al de listige omleidingen van de duivel. We kunnen geen dag zonder het woord, gemeente. Dat is ook wat de preek van vanmiddag ons wil laten zien. Opdat dat ook doordringt tot ons. We kunnen niet zonder het woord. En daarom het woord is zo belangrijk. En het lezen van het woord is zo belangrijk. En artikel 2 vanmiddag wil ons aansporen en opwekken om dat woord te gebruiken, jongens en meisjes. Lees je Bijbel, bid elke dag. Want door zijn woord werkt God. Door zijn woord onderwijst God. Door zijn woord geeft God vreugde. Het woord van God is volmaakt. In het woord van God is alles te vinden wat je nodig hebt. En dan kom ik nog even terug bij dat andere boek. Dat boek van de schepping, weet u wel. Waarvan we zeiden net, ja, je kunt God er ook niet echt meer uit leren kennen. Maar als je nou met de Bijbel in de hand naar de schepping kijkt. Kijk, dan ga je echt ook de grootheid en de heerlijkheid van God in de schepping zien. Daar heb je dus de bril voor nodig, de bril van het woord. Mensen die een bril hebben, die weten wel dat ze een bril natuurlijk nodig hebben. Hè? Want soms dan worden je ogen gecontroleerd en dan zit je bij de opticien of bij de oogarts en dan moet je naar zo'n bord kijken met allemaal letters. En nou, zonder bril, dan blijft dat soms allemaal vaag en dan zie je bijna niks. En je probeert te lezen, maar elke keer dan struikel je, want je weet niet goed wat er staat. En dan ineens, dan krijg je zo'n bril voor je, zo'n glas voor je. En dan zie je ineens wat er staat. Dan kun je het lezen. Nou, zo is de Bijbel een bril. Om de grootheid en de heerlijkheid van God de Schepper te zien. Ook in de natuur en in de regering en in de onderhouding van deze wereld. Dus laten we de bril van de Bijbel opzetten, gemeente. En zo naar de natuur kijken. We lezen immers in Hebreeën 11. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand is gekomen. Door het geloof in het woord van God. En door dat geloof zien we dat God alles geschapen heeft. En dat God mijn leven leidt, ook met zijn goddelijke hand. En dat alles wat mij in dit leven overkomt niet maar toevallig is. Maar dat ik het uit zijn vaderlijke hand krijg. Nee, dat betekent niet dat ik alles begrijp. Dat betekent niet dat ik alles snap. Want wat God van zichzelf openbaart, daarvan zegt Guido de Bref vanmiddag, wij weten niet alles van God. En we leren hier op aarde ook niet alles van God kennen. Wij leren God ook niet volmaakt kennen hier op aarde. Lang niet alles van God kunnen we leren kennen hier op aarde. God legt ons ook niet alles uit hier op aarde. Hij legt lang niet alles uit. In deze wereld, er is zoveel onrecht, er is zoveel verdriet, er is zoveel narigheid. En hoe zit dat dan met de regering van God? En hoe zit dat dan met de leiding van God? En je kunt in je eigen leven vragen hebben. Waarom doet God het zo? En waarom gaat zijn weg zo in mijn leven? Je krijgt lang niet daar altijd een antwoord op. Waarvan je zegt, nou begrijp ik God. En nou snap ik God. Nee, God geeft dus de Bijbel niet aan ons, opdat we alles zouden snappen en begrijpen. God heeft ons in zijn woord geopenbaard. Wat voor ons nodig is, staat er. Tot zijn eer en tot zaligheid van de zijnen. Daar hebt u het gemeend. God heeft aan ons bekendgemaakt van zichzelf wat wij nodig hebben. Om tot geloof te komen. Want dat is toch het appel wat vanuit de schrift en vanuit de Bijbel op ons hart wordt gebonden. Zoals de evangelist Johannes dat zegt. Al deze dingen heb ik u opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En opdat u door te geloven het leven hebt in zijn naam. Dus de Bijbel is bedoeld om te geloven. En dat geloof is ook niet weer iets waarvan je zegt, dat kan ik wel zelf even doen. Dat geloof wil de Heere werken door zijn Heilige Geest. Het geloof is immers een gave van God. Maar juist daar wil de Heilige Geest ons nou brengen. Dat we zeggen, Heere, geeft u mij alstublieft het geloof. Dat ik u mag kennen. Dat ik de Heere Jezus mag kennen. In de Bijbel is toch duidelijk om wie het gaat. Jezus Christus. Hij is de enige weg. De weg tot de Vader. De weg tot het eeuwig behoud. Dit is het eeuwige leven, zegt Jezus. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus, die hij gezonden heeft. God heeft ons zijn woord gegeven. Om ons zalig te maken. En er hoeft niemand te zijn vanmiddag hier in de kerk, of die meeluistert vanmiddag, die zegt, voor mij heeft God zijn woord niet gegeven. Want God bedoelt ons allemaal, opdat een ieder die in hem gelooft, niet zou verloren gaan, maar het eeuwige leven zou ontvangen. Maar dat geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid, gemeente. We lezen niet vrijblijvend uit de Bijbel. We hebben niet vrijblijvend een Bijbel. Want God zal ook terugkomen op hoe wij met zijn woord zijn omgegaan. We hebben een Bijbel. Dan gebruiken we hem ook echt. Want je zult straks nooit kunnen zeggen en volhouden voor God dat je het niet hebt kunnen weten. God laat het vanmiddag zien. Ik heb je mijn woord gegeven. En als je Gods woord hebt leren kennen, gemeente. Zodat je God erin hebt leren kennen. Mag ik dat vanmiddag aan u en jou vragen? Is er dan ook iets van vreugde in je hart? Dat God zich door zijn woord aan je heeft bekendgemaakt. Dat je zegt, dat woord, dat is me lief geworden. Dat betekent niet dat ik volmaakt de Bijbel lees en dat het altijd goed gaat en dat ik er nooit slordig in ben. Maar elke keer kom ik toch weer terug bij dit woord. Want in dat woord spreekt de Heere tot me. En dat woord, dat is me lief geworden. Zijn er van die momenten, gemeente, dat je bij wijze van spreken je Bijbeltje aan je hart drukt en zegt, Heere, hoe lief heb ik uw woord, want zo spreekt u tot mij en zo leer ik u kennen en meer leer ik u kennen. Dat woord heb ik lief gekregen. Is dat ook u en jouw belijdenis? De dichter van Psalm 119, gemeente, het is de langste psalm, hè. Die krijgt er maar niet genoeg van om daarvan te zingen dat Gods woord zo heerlijk voor hem is. Dat woord van God zo kostbaar voor hem is. Hij raakt er niet over uitgezongen. Dat woord van de Heere, dat is alles voor hem geworden. Ja, als je God hebt leren kennen, gemeente, via zijn woord, en je hoort zijn stem via zijn woord, wat krijg je dan dit woord lief? Wat ga je er dan ook naar verlangen om God volmaakt te kennen? Nee, dat gebeurt hier op aarde niet. Het is niet voor te stellen, maar straks als je bij God in de hemel bent, als je hem mag kennen, gemeente, en voor eeuwig bij God mag zijn, dan heb ik deze Bijbel niet meer nodig. Dan heb ik de Bijbel niet meer nodig om naar God te luisteren en God te zien. Dan zal ik God kennen. Van aangezicht tot aangezicht zal ik hem zien. Zoals hij is. En zolang dat nog niet het geval is, heb ik zijn woord. Zingt u mee, gemeente? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Lof zij de God van het woord. Amen.